En dan gaan we gewoon het woord wat hij graag wil spreken, gaan we gewoon te bidden brengen. Ik ben me bewust dat ik ook vandaag weer opnieuw de microfoon ben. Soms zit je niet zo lekker in je vel en dan denk je, hoe moet het allemaal? En dan maakt God je ineens duidelijk, en het gaat ook niet om jou. Het gaat ook niet om jouw vel. Het gaat ook niet of je goed in je vel zit of slecht in je vel. Ik zit altijd goed in mijn vel, zegt God. En ik zal spreken door jou heen. Daarom is het goed om te weten dat je de microfoon bent. En die microfoon, dat betekent gewoon dat het hier op aarde hoorbaar is. En dat je het voelt wat God uiteindelijk wil. Ik heb er namelijk boven gezet, Jezus is gekomen om allen te behouden. En dat haal ik namelijk uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 17, Jezus is niet gekomen om te oordelen, of je te beoordelen. Hij is gekomen om je te behouden. En daar wil ik gewoon eens even wat dieper op inzoomen. Ik weet wel dat dat een thema is die we al allemaal al kennen. Maar ik geloof dat het van tijd tot tijd gewoon goed is om dat gewoon weer even aan te scherpen. Ik ga eerlijk zeggen, toen ik aan het voorbereiden was, dat ik dacht, nou, ik heb dit ook gewoon weer nodig. Soms voel ik me veroordeeld. Soms zijn er mensen of dingen of bewegingen die veroordelen. Maar dan is het goed om te weten dat Jezus niet bij die beweging hoort. Dat Jezus ook niet bij diegene hoort die dat doet. En God die zegt, heel, weet dat gewoon heel duidelijk. Ik zal je niet veroordelen, veroordeel ook anderen niet. En ik ga je zeggen, ik vind dat regelmatig moeilijk. Om een ander niet te veroordelen. Omdat er uiteindelijk soms het zoveel effect hebt in je leven, dat je bijna niet anders kan dan om te veroordelen. Maar God die zegt, hey, doe het nou maar gewoon niet, ik ga het je leren. Want ik heb mijn zoon in je binnenste gelegd. En die gaat zorgen dat ook jij wordt zoals hij. Want uiteindelijk zijn we broers. En daarom is het goed om gewoon eens even te kijken hoe dat het dan uiteindelijk allemaal is. Ik wil met jullie naar 1 Johannes, hoofdstuk 1. En ik wil lezen vanaf vers 5. En dan staat er, en dit is de verkondiging van wie van hem gehoord hebben en u verkondigen, God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Indien we zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem, is de en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, de Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening van al onze zonden. En niet alleen van de onze, maar van die de gehele wereld. Vorige week, dan heb Joshua hier gesproken. En toen ging het namelijk over dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. En wat mij enorm triggerde, was: Hij is de weg. Hij is de waarheid en Hij is het leven. En als je op die weg geplaatst bent en jij maakt die weg niet, ik maak die weg niet, ik ga niet vertellen hoe dat jij op die weg gaat wandelen. Ik ga je wel vertellen hoe dat je op die weg moet komen. Maar als je erop wandelt, dan wandel je op de weg Jezus. En het triggerde mij zo. Ik vond dat zo fantastisch wat Joshua hiervan zei. Wij kunnen niet de weg bepalen. Wij kunnen de weg niet uitstippelen, want Hij is de weg. Wij kunnen de waarheid niet uitstippelen, want Hij is de waarheid. En daaruit voortkomt het leven. En dat leven, dat willen we allemaal. Nee, dat willen niet alleen de christenen. Dat willen ook de niet-christenen. Dat willen ook alle moslims. Uiteindelijk, diep van binnen, willen we allemaal leven. En willen we niet veroordeeld worden. Dat is hetgene wat in ons geschapen is. Als je naar een kleine baby kijkt, en dat, of je dat nou bij de mens ziet of bij de dieren, die zullen altijd naar mama gaan om te drinken. En je moet soms maar eens kijken, dat zien we soms op de televisie, dan is er weer een jonge veulen geboren, of er is een ander jong dier geboren. En zodra dat die kan staan, dan weet hij de weg waar dat die moet zijn om drinken te nemen. Is dat nooit opgevallen? Heb je jou nooit verbaasd? Elke keer verbaast mij dat. Mama die laat het zelfs nog ineens zien. Maar de kleine baby gaat op pad. En dat is hetgene wat uiteindelijk God in de natuur heeft geschapen. Hij heeft dat erin gebracht. Hij heeft dat ook in jou gebracht. Hij heeft dat ook in de mens gebracht. En nu komen we uiteindelijk bij dat nieuwe koninkrijk terecht. Je bent namelijk opnieuw geboren. Ik heb net gelezen. Hey, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en we hebben de waarheid niet. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou wat dat hier staat? Voor wie geldt dat? Geldt dat voor jou? Geldt dat voor de wereld? Of geldt dat voor ons allemaal? Ik ga je namelijk even leiden, ook wat Johannes heeft geschreven, want hier hebt hij het namelijk tegen iemand die nog niet wedergeboren is. Daar zegt hij: Hey, als jij niet beseft dat je zonde hebt, dat je Jezus Christus nodig hebt, dan kan je namelijk niet daar komen waar je moet zijn. Dan misleid je jezelf. Want uiteindelijk ben je uit Adam en Eva geboren. En Adam en Eva hebben jou meegegeven dat je zondaar bent. Dat je uiteindelijk regelmatig de weg kwijt bent. Dat je niet tot je bestemming kan komen. En dat is belangrijk om dat gewoon even te weten. En dan zegt hij hier: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw, rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van ongerechtigheid. Nou, wat bedoelt Johannes hier als jij je de zonde belijdt? Uiteindelijk zien we, hebben we een paar weken geleden, hebben we gezien in Openbaringen, zie ik staan aan de deur en ik klop. En als je de deur open doet, dan kom ik bij je binnen en dan ga ik maaltijd met je houden. Kunnen we dat nog herinneren? En daar heb je namelijk hetgene wat God naar je toe komt en die zegt: Hey, ik wil gewoon in je wonen en ik wil gewoon je zonde vergeven. Ik wil gewoon je zonde vergeven En dan betekent het dat je niet meer zondigt wat mij betreft. Want dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. Hij heeft zijn zoon gegeven, niet zomaar voor een ritueel. Nee, met een geweldig doel. Hij wil namelijk dat zijn zoon hier op aarde is om jou te behouden. Niet bezig te zijn, heb je gisteren nog wat fout gedaan? Of doe je morgen nog wat fout? Nee, hij heeft gevraagd, hey, ga je erkennen dat je zondaar bent? Wil je dat op laten lossen door mijn zoon Jezus? En mijn zoon Jezus doet het gewoon in één keer. Hij doet daar niet een eeuwigheid over. Als hij gewoon bij jou komt en hij vraagt, hey, wil je dat je zonden vergeven zijn, vergeven worden, en jij zegt ja, hey, dan zegt hij niet, ja, voor vandaag doe ik het. Morgen zullen we weer kijken. Morgen is het net hoe dat mijn pet staat en hoe dat jouw pet staat. Nee, maar hij wil namelijk dat wij gaan beseffen dat hij onze zonden vergeeft. En dat hij ons vrijzet. Ik ga met jullie even naar Johannes 1, Johannes 3. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Wauw, dan zou je zeggen, dit is precies het tegenovergestelde wat ik net gelezen heb. Maar het één, nogmaals, zegt hij tegen iemand die niet opnieuw geboren is. Die hun leven nog niet aan Jezus hebben gegeven. Die nog geen berouw hebben over hun status. Want uiteindelijk ben je geboren uit Adam en Eva. En diep van binnen is daar een zondaar geboren. Dat weten we nog. Maar we weten allemaal dat Jezus deze zondaar op zich genomen heeft, aan het kruis heeft doen sterven. Dus met andere woorden, in de hele mensheid is die zondaar al gestorven. God in de hemel, die hoeft niet over de aarde heen te gaan en te denken, hey, die wel, die niet, die wel, die niet, die wel, die niet. Want dan zou die naar Jezus moeten en zeggen, hé, voor wie ben je nou gestorven? Maar uiteindelijk hebben ze gekozen om voor alle mensen te sterven. Dus de zondaar is gewoon voor iedereen dood. God rekent de zonde niet meer toe. Hij rekent zelfs de zonde niet meer toe van de hele wereld. Want hij heeft zich verzoend. Betekent dat dan de hele wereld mijn kinderen zijn? Dat staat er niet. Er staat, we zijn allen met hem gestorven. En wij zullen met hem opstaan als jij belijdt dat je het zelf niet kan. Als jij belijdt dat jij zondig bent, dat je het zelf niet redt, dan komt Jezus in jou. En dan zal hij het heft in handen nemen. En dan zegt hij, en ieder die uit God geboren is, dus waar Jezus Christus in leeft, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij is uit God geboren. Nou, dan gaat ik nog een stapje verder. En dat is 1 Johannes 5. En dat is de klap op de vuurpijl. 1 Johannes 5, vers 18. Daar staat, wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. En waarom niet? Want hij die uit God geboren werd, en wie is dat? Dat is Jezus. Bewaart hen. En de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God geboren zijn en de hele wereld is in de boze licht. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dus wat zien we nou uiteindelijk? Het begint ermee dat wij moeten erkennen dat wij het zelf niet redden. Dat we geen eeuwig leven kunnen leven zonder Jezus. Dat kunnen we niet uit onszelf. Want de zondaar, die is in ons dood. Die redt het namelijk helemaal niet. Die kan God niet behagen, zegt Romeinen 8, vers 7. Dus daarom is het belangrijk dat wij weten dat, wat dat eerste betreft, in 1 Johannes 1, vers 5, dat dat uiteindelijk tegen niet wedergeboren mensen gesproken wordt. En dat die uiteindelijk een keuze maken voor Jezus, want Hij is getrouw en Hij zorgt dat jij kan leven zoals de hemel wil dat je leeft. Nou, dit kan, als je nu niet verder gaat, dan is het een utopie. Dan denken we, hoezo? Ik weet het toch zelf. Ik weet toch zelf dat ik regelmatig dingen verkeerd doe. Ik zit soms toch niet lekker in mijn vel. En dan denk ik, God, je kan me de boom in. Of hebben jullie dat nooit? Uiteindelijk, je ga je echt zeggen, dat heb je echt. Er zijn momenten, dan zeg je, God, waar was je nu? Ik had u nodig vandaag. En dan komt er ineens in je op, je durft dat niet echt te zeggen, want dan denk je dat je God pijn doet. Maar diep van binnen, dan zeg je, waarom was je er niet? En eigenlijk zeg je dan, ik had je verwacht. En daarom moeten wij echt diep beseffen dat we daar allemaal regelmatig last van hebben. Maar uiteindelijk gaat het daar bij God niet over. Daarom zegt hij in 1 Johannes 5, vers 18, dat iemand in ons geboren is. Dit weten wij, dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Want hij die uit God geboren werd, bewaart hem. En hij die uit God geboren werd, dat is Jezus, dat is zijn Zoon. Die bewaart hem en de boze heeft geen vat op hem. Nou is dit niet geweldig. Dus jij kan gewoon wandelen en gewoon zeker weten, ik ben een kind van God en de vrede is mijn deel. En de zonde die zal mij niet meer onderuit halen. Nou zou je kunnen denken, kan ik dan maar raak zondigen? Ik ga je echt zeggen, je zondigt helemaal niet raak. Je zal gaan merken, als je de Christus toegelaten hebt in je leven. En dan moet je elkaar nou eens gewoon gaan vertrouwen. Ook je zoon, ook je dochter, ook je man, ook je vrouw, ook je opa, ook je oma. Ook je buurman, ook wie dan ook. Je moet er gewoon eens op vertrouwen dat de Christus in hun, dat die orde op zaken stelt. En dan moet jij en ik moeten dat gewoon eens niet gaan bepalen. Wij moeten eens niet bezig, en daarom heb ik erboven gezegd, Jezus is niet gekomen om te oordelen of te beoordelen. Hij is gekomen om te behouden. Wat houdt dat in? Stel je voor dat Sandra, dat die gewoon iets doet dat ik denk, eigenlijk kan dat niet. Hey, dit lijkt helemaal nergens op. Ik kijk naar haar, hoe kijk ik dan naar haar? Ik ga dan gewoon naar haar kijken, niet haar oordelen wat ze aan me gedaan heeft en dat ze zich moet veranderen. Nee, ik kijk naar haar en ik denk, Vader, dank u wel dat u haar behoudt. Dank u wel dat de Christus in haar haar overtuigt. En niets meer en niets minder. En dan ga je haar ontmoeten en dan is er niets tussen jou en haar in. Omdat jij echt weet, datgene wat zij heeft beleefd, hey, dat heb jij ook een keer beleefd. En als jij zo met haar omgaat,
gaat zij ook met jou zo om. En dat is belangrijk om dat te weten. Want Jezus, nogmaals, is niet gekomen om te oordelen of te beoordelen. Terwijl wij dat zo graag willen vanuit onze ziel. Wij willen zo graag eens even naar een ander kijken en eigenlijk zeggen, ik doe het beter dan jij. Dus het is eigenlijk hoogmoed als jij de ander veroordeelt. Want je weet deksels goed dat er een moment is dat je exact hetzelfde doet. Alleen, bij de ene doet het openlijk en jij doet het stiekem. Ik heb het over mezelf. Amen. En dat is namelijk een groot, maar bij God is het allemaal openlijk. Dus daarin moeten we gaan beseffen dat hij degene is die het heft in handen genomen heeft. Nou, wat doet die Christus dan in jou? Misschien moeten we dan gewoon eens even naar Titus. Titus hoofdstuk 2. En dan zie je Titus hoofdstuk 2. Ik ga dat even lezen. De heilbrengende genade is in ons gekomen. En wat doet die? Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Hier kom je weer tegen, alle mensen. Vorige week had Joshua er ook over, alle mensen. Op een gegeven moment zei hij, ja, ook moslims, er zijn broeders en zusters. En ik heb daar wat commentaar over gehad. En natuurlijk zijn dat in die zin geen broeders en zusters, want of zij moeten Jezus aanvaard hebben. Maar daarom zijn ze wel gelijk als jou, want de zondaar in ons is in jou gestorven, maar is ook in hun gestorven. En we zitten allemaal op dezelfde level. Als jij ja gezegd hebt tegen Jezus, dan ben je in de hemel. Als zij ja zeggen tegen Jezus, zijn ze in de hemel. Of ze nou moslim of geen moslim zijn. Of ze nou hindoe zijn of wat dan ook. En dat is hetgene wat Joshua ook gewoon bedoelde. En daarom zien we dat Jezus ten alle tijden nodig is. Daarom is 1 Johannes 1 vers 5 ook zo belangrijk. Wij moeten weten als mens dat we zondige mensen zijn. En dat dat opgelost kan worden door een keuze te maken naar Jezus. En hoe maak je die keuze? Gewoon hem te aanvaarden als de verlosser, als de redder, als degene die jou weer vrijzet en dichter bij God brengt. Hij is namelijk de verzoener. Hij is namelijk de genade, de onverdiende gunst. Hij is namelijk de waarheid. Hij is namelijk de weg. En als wij die tot ons nemen, dan hebben we de weg gewoon in ons. En dan ben je gewoon aan het wandelen. En dan wandel je gewoon op die weg. Dat kan namelijk niet anders. Want hij zal jou altijd richting geven. Want hij is namelijk jouw GPS. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij eens naar Titus kijken. Want de genade Gods is verschenen. En wat is die komen doen? Hij is heilbrengend verschenen. Hij is gewoon heilbrengend voor alle mensen. Nou, stel je voor. Jezus is naar de aarde gekomen en hij heeft de opdracht van de hemel, van de Vader en van de Heilige Geest gekregen. Ik wil dat je een opening maakt op de aarde. En ik wil dat je de hemel gewoon eens even neerzet op de aarde. En dan komt hij op de aarde en dan ziet hij wat er allemaal gebeurt. Oog om oog, tand om tand. Dan zie je wat er gebeurt. Er is iemand die heeft overspel gepleegd en dan willen ze haar stenigen. En dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen om liefde vrij te zetten. Ik ben gekomen om niet te oordelen. Ik ben gekomen om te behouden. Ik ben niet gekomen, ik weet al lang hoe dat het op de aarde is. Daarvoor hoefde ik niet op aarde te komen. Ik heb vanuit de hemel al gezien wat er is gebeurd. Ik heb mijn volk Israël heb ik vrij zien komen van Egypte. Ik heb gezien hoe dat ze bezig waren in de woestijn. Ik heb ze bezig gezien met alle rituelen. En ik heb ze bewaard. En ik heb in het oude verbond ben ik ze elke keer tegemoet gekomen. Ik ben daar genadig in geweest. Want dit kan niet stand houden. Daarom is Jezus gekomen. Hij is namelijk naar de aarde gekomen om orde op zaken te stellen. Om uiteindelijk de fout die Adam en Eva gemaakt hebben toen de slang begon te spreken, om die te ontmantelen. Dat is hetgene wat Jezus kwam doen. En Jezus, die wist wat hij moest doen. En uiteindelijk heeft hij gewandeld. En hij heeft uiteindelijk het kruis op zich genomen. En hij is gegaan naar de berg waar het kruis neergezet werd. En we zien uiteindelijk dat hij uitgeroepen heeft, is volbracht. En daardoor kon hij namelijk gewoon in ons komen. De zondaar in ons, in het elk mens, die is ontmanteld. Volgens mij gaat er weer wat, maar dat maakt niet uit. God is goed. Amen. Halleluja. Dus de zondaar in ons is ontmanteld. En dat is namelijk hetgene. Gaat het goed, Reiner? Ik hoop het, hè. Ik beweeg te veel misschien. We gaan er gewoon weer verder, want ik vind het wel een heerlijk dat ding, hoor. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. U bent de machtige. U bent de eeuwige. U bent de koninklijke. Halleluja. Halleluja. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En wat gaat hij dan doen? Om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. Dat wij rechtvaardig gaan leven. Dat we godsvruchtig gaan leven in deze wereld. Verwachtende de zalige hoop. Dus verwachtende het eeuwige leven. Verwachtende de volmaaktheid. En de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Jezus Christus. Die zich voor ons heeft overgegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En ons te reinigen. En ons te reinigen van alle ongerechtigheden. En een eigen volk te maken. Dus wat is die Christus in ons komen doen? En dat moeten we gewoon gaan erkennen. We moeten die Christus in ons, die moeten we omarmen. Elke dag opnieuw. Dat is hetgene wat God vraagt. Hij vraagt niet dat je perfect leeft. Hij vraagt niet dat je elke dag leest in de Bijbel. Hij vraagt niet dat je wat dan ook gaat doen. Hij wil gewoon dat je hem omarmt. En als je hem omarmt, dan is namelijk de wet vervuld. Dan is de wet vervuld en dat betekent dat voor God je het nooit meer verkeerd kan doen. Want hij is de verzoening tussen God en de mens. Jezus is die verzoening. Hij is de genade. Hij is de overwinnaar. Hij is de heilbrengende genade die jou opvoedt. Daarom moeten wij gaan beseffen dat Jezus, dat hij namelijk niet gekomen is om te oordelen. Dat is zo enorm belangrijk, want als je daar niet zeker van bent, dan ga je een totaal ander leven leiden. Weet je hoe je dan gaat leven? Dan ga je constant opletten of je wel gelijk de Bijbel leeft. Dan ga je constant opletten of je wel volgens zijn richtlijnen aan het leven bent. Want dat wil hij namelijk helemaal niet, want dat deden de fariseeën. Dat deed het oude verbond. Als we in Exodus 13 kijken, dan zien we dat God vraagt aan het volk, wil je mij volgen? Overal heen. En weet je wat het volk dan zegt? Je moet het maar eens lezen. In Exodus 19 staat het volgens mij. Dan zegt hij, ja, dat gaan we doen. Ze waren daar zo vol van. Ze wilden God volgen. En uiteindelijk een paar hoofdstukken verder hebben ze een gouden kalf te pakken. En dan gaan ze een gouden kalf gaan ze oprichten en die zijn ze aan het aanbidden. Ga deze mensen niet veroordelen. Want je kan ze niet veroordelen. Want dit ga je zelf exact hetzelfde doen. Als jij het vanuit jezelf gaat doen, dan ga je een keer de Bietenbrug op. Dan ga je een keer merken dat je het verkeerd gedaan hebt. Daarom heb je Jezus nodig. En ik weet wel, het thema van Jezus is gekomen om te behouden, dat weten we allemaal, dat weten zelfs niet-christenen. Die hebben het gelezen. Maar ik denk dat er heel veel christenen zijn die het niet begrijpen. Net zoals de Israëlieten niet begrepen dat ze vrij waren van Egypte. En ze gingen door de woestijn heen en ze dachten, waren wij maar naar Egypte, waren wij maar daar. Dan hadden we brood, dan hadden we vlees, dan konden we daar leven en dan gingen we daar ook dood. Maar God die wist wel beter. Hij wil ze uiteindelijk in het Nieuw Jeruzalem hebben. Hij wilde ze naar het beloofde land brengen. En we hebben de afgelopen tijd al heel vaak over gehad. Er waren er eigenlijk maar twee die er uiteindelijk kwamen. En al die jongelui die beneden de 20 waren. Amen. En we zien namelijk dat God dit echt serieus wil nemen. Dat die heilbrengende genade, dat we die heel serieus nemen, want die voedt ons op. Nou ga ik even naar die heilbrengende genade. Genade, en ik moet ook zeggen, daar verval ik ook regelmatig zelf in, dat ik denk, ja, ik moet genade aanhangen, ik moet genade leven, ik moet dit, ik moet dat. Maar uiteindelijk, 3 weken geleden, was er een broeder en die zei tegen me, Jan, je moet er eens over nadenken, je hebt het over genade, maar dat genade, Jezus is genade. Jezus woont in jou, dus genade woont in jou. En natuurlijk wist ik dat wel, alleen ik besef me al meer dat dat heel belangrijk is om dat gewoon te omarmen. Want genade is onverdiende gunst. Dus wie woont er in jou? Gunst woont in jou. Dus God die zit op de troon en die zegt, deze man ga ik het gunnen. Want die gunst, die connectie van de hemel in deze man, in jou, in mij, dat komt overeen, want dat is gunst. Dat is genade. Dat is die onverdiende gunst. We gaan het even lezen. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Ik ben bij Johannes 1... Vers 1 en 2. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dus het woord, daardoor ontstaat het. Ja of ja. En nu moeten we weten, wat is dan het woord? Is dit het woord? Als dit het woord is, dan denk ik dat ik afhaak. Want uiteindelijk, dit is door heel veel mensen vertaald, 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 vertaald. Ja of ja? Als ik naar de ene vertaling kijk, naar de andere vertaling kijk, dan denk ik, oh, hier staat wel heel iets anders. Ik ga je één voorbeeld noemen in Efeze. Ik geloof dat het in Efeze staat. Ik ga even kijken of ik dat heel snel kan vinden. Dan staat er dat Efeze, gij geheel, maar gij geheel anders. Efeze 4 vers 20. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt. Ik ga even naar 21. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Nou, wat er in een andere vertaling staat. Gij toch hebt naar hem gehoord, want hij heeft iets tegen jou aan jou gevraagd. Je hebt het gehoord, je hebt daarop geantwoord. En je bent niet in hem onderwezen, maar je bent door hem onderwezen. En voor mij is dat wel een gigantisch groot verschil. Want als het betekent dat ik erin onderwezen is, dat is namelijk het oude verbond. Dan zijn namelijk alle ouders bezig om het de kinderen in te prenten. Maar hier staat dat wij door Christus worden onderwezen. En wie is die Christus? Dat is weer die heilbrengende genade. Dat is weer de waarheid. Dat is weer de weg. En dat is weer het leven. Je moet hier maar eens over nadenken. Wat mij betreft hoef ik het nu allemaal niet te pakken. Maar ik wil wel dat je erover nadenkt. Ik heb er ongeveer 60 jaar over gedaan voordat ik dit ontdekte. En uiteindelijk wil God echt naar ons toekomen en zeggen, hey, het woord Jezus Christus is in jou gekomen en daar is alles door ontstaan. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En het woord was leven. En het leven was het licht der wereld. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Weet je wat dat betekent? Dus Jezus is gekomen in het licht. En de duisternis hebben het niet begrepen. De fariseeën hebben het niet begrepen. Het oude verbond hebben het niet begrepen. Uiteindelijk zijn er wel heel veel overstag gegaan, maar die hebben het licht gezien. En dan staat er vers 14, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het die van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eerder ik. En dan komt het vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Hij is genade en waarheid. Het woord is vlees geworden, Jezus Christus. Toen jij je leven aan Jezus gaf, toen stond Jezus tegenover je. Mag ik bij je binnenkomen? Jij hebt de deur geopend. Hij heeft maaltijd met jou gehouden. Je bent daar eenheid geworden. Dus het woord is in je. En het woord zal datgene vrijmaken waar de hemel het voor nodig heeft. En jij bent één van het volk wat God aan het formeren is. Hij is het aan het reinigen. Hij is het aan het reinigen. Het volk reinigt zichzelf niet. Nee, hij doet dat. En daarom, en je moet één ding natuurlijk wel niet vergeten, als Christus in mij woont en ik ben geweldig aan het zondigen, dan overtuigt hij mij van zonde. En daar moet je natuurlijk wel op ingaan. Je moet natuurlijk wel ingaan op datgene wat hij tegen je aan het zeggen is. En ik ga je zeggen, jij hebt nooit geen twijfel of hij het zegt of iemand anders het zegt. Want diep van binnen weet je dat. Ik ga je één ding zeggen, ik ga je één ding adviseren. Als er iets van binnen jou zegt om iets te veranderen en je bent er niet zeker van, laat de boel de boel. Ga niet in die fout komen dat iemand anders jou iets oplegt en jij gaat daar achteraan. Want God die zal alles medewerken ten goede. Want hij is gekomen jou niet te veroordelen, maar om jou te behouden. En daarom kunnen wij nooit in de fout gaan. Daarom zegt hij ook, zegt Johannes in zijn brief ook, dat wij niet meer kunnen zondigen. Want degene die in ons woont, die behoedt ons daarin. En daarom is het belangrijk dat wij weten dat Jezus, dat genade is. Dat dat waarheid is. En dat dat in ons woont. En dat er weg in ons wonen. En ik ga je zeggen, als ik naar Joshua zijn preek luister, en zeker naar het eerste gedeelte, dan was dat apostolisch. Waarom? Omdat het ons heeft getriggerd. Hij kijkt er eens even met andere ogen naar. En uiteindelijk komt dit eruit voort. En ik geloof, als wij dat gaan beseffen, wie Jezus werkelijk is in jouw leven. Als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven. Als je kijkt en je hebt je leven aan Jezus gegeven. Zelfs als je moslim bent, maar je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan betekent dat de Christus in jou woont. Dat de genade in jou woont. Dat er onverdiende gunst is. Dat God het jou gunt. En dat hij gewoon naar je toe komt. Maakt niet uit in welke situatie dat je zit. Het maakt niet uit waar dat je wandelt, waar dat je in verzout geraakt bent. Hij veroordeelt jou niet, maar hij gaat je bij de hand nemen. Hij gaat je bij de hand nemen en hij trekt je er gewoon uit. Ja, kom maar even hoor. En hij trekt je gewoon uit. We hebben zo'n 1,5 meter. Hè? Halleluja. Amen. En dat is hetgene wat hij gewoon gaat doen. En als wij, dat betekent niet dat deze man in een grote put zit, maar ik gebruik hem als voorbeeld. Amen. En dat is namelijk belangrijk. Jezus is in jou komen wonen, dus de verzoening is in jou komen wonen. Weet je nog wat de verzoening was? 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 17. God heeft zich verzoend met de wereld. Hoe? Door zijn zoon te geven. Die heeft de wet vervuld. En die vervulde wet heeft hij in jou geplant. Romeinen 8. Lezen we dat. Wat is Jezus nog meer? Ik zei het net al. Hij is onverdiende gunst. Woont in jou. Dus met andere woorden. De hemel kijkt naar jou. En die zien dit. Wij moeten het hem, haar gunnen. Alles wat we in de hemel hebben, moeten we daarin vrijmaken. Want hij is een kind van het koninkrijk van God. Je hoort bij mijn volk. En dan heb je, wat is er nog meer in je? De waarheid. De weg. De overwinning. De scheppende kracht. En dan zal je zien, en daar ga ik mee afsluiten, als we dat omarmd hebben, dan gaan we even naar Openbaringen hoofdstuk 20. En ik heb daar al een heel aantal keren de laatste tijd wat over gesproken. En dat komt gewoon omdat dat mij enorm getriggerd heeft de afgelopen tijd. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die trigger uit de hemel komt. Hoofdstuk 20, vers 6. Zalig en heilig is hij die deel hebben aan de eerste opstanding. Om hem heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Nou, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Ik heb het al eerder uitgelegd. Wie zijn dat ook weer? Zijn al degenen die hun leven hebben gegeven aan Jezus. Want je bent met hem opgestaan. Ik zei net, de hele wereld is met hem gekruisigd. Niet heel de wereld is nog met hem opgestaan. Dat bepaal jij niet, dat bepaal ik niet, dat bepaal zelfs de hemel niet. Maar dat bepaalt de mens die op moet staan. Dus ik denk van ongeveer 30, 40 jaar geleden, toen kwam hij bij mij en toen vroeg hij of ik met Christus wilde opstaan. Toen stond hij aan de deur en hij klopte. En hij zegt, wil je open doen? Wil je één met worden met Christus? En dat betekent, wil je één worden in zijn opstanding? Dan zul je eeuwig leven hebben. En dus als jij daarbij betrokken bent, dus zalig en heilig is hij, die deel hebben aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht. Dus dat betekent dat je als je opnieuw geboren bent, dat je nooit meer zal sterven. Mijn lichaam zal wel afgedaan worden, maar datgene, dat nieuwe leven dat in dit lichaam is, dat nieuwe hart, de Christus in ons, die zal verhuizen naar het verheerlijk lichaam. Woensdag kwam er iemand naar me toe. Toen hadden we het in het dooponderwijs er ook wat over. En die zegt, als we in de hemel zijn, zullen we elkaar herkennen? Nou, ik ben daarvan overtuigd. Als we ongeveer over 50 jaar, dan zijn we volgens mij allemaal in de hemel. Een paar kleintjes niet. Maar de meeste wel. Dan gaan we het er nog een keer over hebben. En Leni, dan kom ik naar je toe. En dan gaan we samen onder een dikke boom zitten. En dan gaan we gewoon hier nou eens even een babbeltje over maken. En dan gaan we zeggen, weet je nog, 15 november 2020, toen hadden we het er nog over. En dan zeggen we, oké, hadden we toen wel echt in de gaten wat het inhield? En dan zeggen we, volgens mij niet, want dit is een heerlijkheid dat ik niet kon bedenken. Amen. En dat zullen we gaan doen in de eeuwigheid. En zo zal je gewoon iedereen tegenkomen. En je zal met iedereen zal je een verhaal hebben. En je zal verbaasd zijn. En daar kan je God mee groot maken. Want hij heeft ons gered. Jezus was er niet om jou te oordelen. Hij was er om jou te behouden. En dan zie je, de tweede dood heeft geen macht meer. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. 1000 jaren. Er staat niet 1000 jaar, maar 1000 jaren. Ik heb je het nu 1000 keer gezegd. Heb je die uitspraak wel eens gehoord? Ik heb het je nu al 1000 keer gezegd. Misschien heb je het dan 10 keer gezegd. Misschien heb je het 2000 keer gezegd. Maar het is uiteindelijk wel, ik heb het je al 1000 keer gezegd. Nu moet je het toch wel een keer weten. En ik zou gewoon graag willen, ik zeg niet dat het zo is. Maar ik ben een beetje verbaasd dat hier staat 1000 jaren. Waarom staat er niet 1000 jaar? Maar er staan 1000 jaren. Ik heb ook namelijk in het oude vertaling gekeken. Daar staan namelijk ook 1000 jaren. Dus het zal mij niet verbazen dat wij in die tijd zitten en dat die 1000 jaren op dit moment gewoon aan de orde is. En wij hebben het niet in de gaten. Maar dat is ook niet zo raar, want de fariseeën hadden het ook niet in de gaten dat Jezus in hun midden was. Dus je zal er een openbaring over moeten krijgen. Nicodemus die zat heel dicht bij die openbaring. Want die ging 's nachts naar Jezus toe. En die ging vragen, ben je het nu echt? En dan zegt Jezus, Hé, je moet wederom geboren worden, wil je het gaan ontdekken. En dan moet ook nog de schellen van je ogen vallen. Dat zien we bij de Emmausgangers. Dus ik wil gewoon jullie huiswerk meegeven. Ook al degenen die kijken. Ga dit gedeelte gewoon eens lezen. En ik weet wel, ik moet het hele gedeelte lezen. En dan komen er wel heel veel vragen naar me toe. Die komen ook naar mij toe. Maar ik ga je zeggen, God gaat het je openbaren. Maar stel je nou voor, dan wij in die 1000 jaren leven. Dan gaat de hemel ervan uit dat wij met hem als koningen heersen. En als wij zitten wachten tot die 1000 jaar, dan zitten we onze zaak te verdoen, ja of ja. Dus daarom is het belangrijk om hier serieus mee bezig te gaan. Ik ga je niet vertellen hoe dat allemaal is. Maar ik wil je wel uitdagen. Want ik wil eigenlijk niet dat wij later, dan zal hij zeggen, als je in de hemel was, als je in de hemel bent, want daar kom je, zonder ook als je dit niet gelooft, dan kom je nog steeds in de hemel. Maar het zal toch wel heel jammer zijn, als je niet over je omstandigheden als koning hebt kunnen heersen. En daar gaat het om. Je heerst niet over mensen. Nee, je heerst over je omstandigheden. En je omstandigheden, dat kan gewoon een financiële omstandigheid zijn. Dat kan gewoon een relatieomstandigheid zijn. Dat kan zijn dat je gewoon ergens in verwikkeld bent, dat je niet uitkomt. En dan kan je gewoon gaan staan en gewoon zeggen, dank u wel, Vader, u bent mijn rechter. En ik ben koning en u bent de koning der koningen. En zal er dan gelijk een oplossing komen? Ik heb geen idee. Maar je komt wel tot rust. Want je hebt het namelijk zelf niet meer in de hand. Je hebt het namelijk ook je problemen heb je aan de hemel gegeven. En daar gaat het om. Maar je bent nog steeds koning. En hij is nog steeds de koning over jou. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat we als koningen gaan heersen. En nogmaals, denk er echt over na. Zitten wij in dat gebeuren in die 1000 jaren? Of moeten we daar nog op wachten? Als we daar nog op moeten wachten, dan zijn er heel veel gedeeltes in de Bijbel waar ik weer enorme grote vraagtekens bij krijg. Dan begrijp ik dat niet. Dus ik wil je echt uitdagen. En ook al degenen die kijken, ga me niet veroordelen. Want Jezus doet dat namelijk ook niet. Ik daag je alleen maar uit. Ik daag je alleen maar uit. En als je echt het antwoord hebt, ik wil erover horen. Zodat ik het kan veranderen. In mijn gedachten, als dat nodig is. Zullen we er bij gaan staan? Vader, ik prijs uw naam, ik eer u en ik aanbid u. U bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk. En ik heb begrepen, papa, dat u uw zoon hebt gegeven om ons te behouden. En ik wil dat u de naprediker zal zijn. En dat u ons duidelijk maakt dat we het verrichte werk wat uw zoon hebt gedaan, dat we dat gaan omarmen. Meer vraag u niet van ons. U vraagt niets meer als alleen maar de Christus in ons omarmen. En gewoon een tempel te zijn. Een tempel die niet zelf dingen kan doen. Maar degene die in die tempel woont, die zal het koninkrijk bouwen. Ik zegen zo uw plan. Ik zegen ook al de mensen die hier zijn, maar ook al de mensen die luisteren en kijken. Vader, ik dank u wel dat u de naprediker bent. En we gaan u aanbidden. We gaan u eren. We gaan u groot maken. En ik wil jullie oproepen om gewoon je te richten tot hem. En hij gaat het je gewoon geven. Mijn volk zegt, God, dit is het woord. wat ik tot je gebracht heb. Mijn zoon is vlees geworden. Hij heeft onder je gewoond. Mijn zoon is genade op genade. Genade en waarheid. Dat is hetgene wat mijn zoon is. Die is in je komen wonen. Dus de verzoening is in je. De genade is in je. De weg is in je. En de waarheid is in je. En de overwinning is in je. Want hij heeft overwonnen. In Jezus' naam. Dank u, Vader. We prijzen u, Heer. Oh, wij eren u, Koning. Kula, Mashara, Kalamanto, Shampura, Sheke, Firio, Santa.